Ik kan merken dat Aard ook al een tijd niet gespeeld heeft hier. Goed, mensen, allemaal hartelijk welkom. We zijn blij dat ook een heleboel jonge mensen hier zitten, want gezien het onderwerp is dit voor jullie denk ik helemaal toegesneden. Maar in ieder geval welkom en ik zou willen voorstellen, laten we beginnen met dezelfde toonhoogte te zoeken. En daarin hebben we Aard van Dasselaar als onze begeleider. We gaan zingen over lied 51 uit Johannes de Heer. En dat lied dat spreekt van een heilig woord van God. Want die hier vaker geweest is, die weet, hier gaat de Bijbel open. We maken hier hele fijne studies van Gods woord. En dat woord, dat willen we ook vanavond laten spreken. Heilig woord van God, trooster in ons lot. Gij zult in deze aardwoestijn steeds ons richtsnoer zijn. Het zijn vaak een beetje oudere woorden, maar de tekst gaat heel diep. Dus laten we zingen. Johannes de Heer 51. Het woord van God, ons richtsnoer. Laten we daarom eerst God om een zegen vragen voor deze avond. Hemelse Vader, liefdevolle God in de hemel, we komen u zo danken dat we hier vanavond, na een seizoen, na een zomerseizoen van vakantie, dat we hier weer samen mogen komen om de Bijbel, uw woord, open te doen, om daarin te studeren. En dan hebben we vanavond een heel bijzonder onderwerp. Dat namelijk het behandelen van het huwelijk. Wat houdt dat in? Want Vader, als we rondom ons heen zien wat er in Ermelo ook alleen al in de huwelijken aan de hand is. Vanavond noemden we het. Het lijkt wel of er een epidemie rondwaart door de huwelijken heen. Ook in de christelijke huwelijken. Daarom, wat is het goed dat we vanavond nadenken over dit thema. het huwelijk. Wat is het nou precies wat je gaat doen als je gaat trouwen? Vader, daarom willen we het aan u opdragen, omdat wij, we hebben het al genoemd, we kunnen van alles bekijken en regelen, maar als u het niet zegent, dan is het allemaal voor niks. Daarom leggen we het in uw hand en we zien uit wat u gaat geven. We danken u voor de mensen die hier vanavond gekomen zijn, die hier vanuit het woord ook die zegen mee willen nemen naar huis. We danken u dat u ons zo lust gaf om samen te komen weer na een seizoen waarin we met vrije dagen vakantie bezig geweest zijn. En we leggen deze avond zo voor u neer. Vader, we willen bidden voor elkaar. We willen bidden voor, ook voor uw volk. Uw volk Israël. Wat is in de verdrukking geraakt. En zoals we vanuit uw woord eigenlijk al wel weten. Wat steeds verder in de verdrukking zal raken. Daarom willen we ze aan u opdragen. Dat volk naar een Middellandse Zee. Dat kleine land waar de hele wereld overheen valt. Wilt u met uw zorg hen omringen. Met uw liefde en uw genade. Dat ook zij de Heer Jezus mogen leren kennen als hun Heer en Heiland. Vader, dank u wel dat u ons deze avond geeft om elkaar op te scherpen, om een stukje verdieping in ons geloofsleven te mogen vinden. En we bidden zo ook vanavond voor onze voorganger die dat woord van u mag uitdiepen, met ons mag delen, onze broeder Oscar Lohuis. Wilt u hem ook heel bijzonder zegenen, dat zijn woorden gesproken door hem, dat het uw woorden mogen zijn. En dat er mensenharten geraakt mogen worden door hetgeen wat hij vanavond met ons gaat delen. Wilt u hem ook zegenen in zijn stem? Dat die stem het mag volhouden. We weten dat hij een moeilijke tijd ook achter de rug heeft dan mij. Vader, we dragen ook hem aan u op. En als we weten dat u zegenen wilt, omdat u uw enige zoon gegeven hebt tot heil, verlossing van deze wereld, dan weten we dat we in goede handen zijn. En dat we vanavond mogen zitten aan de voeten van de Heer Jezus. En we leggen het zo voor zijn voeten neer. Dank u wel dat u hier bent. Dat u ons in genade wilt aanzien. En we bidden voor die zegen. In Jezus' naam. Amen. Goed, het onderwerp is al genoemd. Het huwelijk. En daar hebben we 4 avonden voor. En dan wil ik jullie ook attent maken op de lijsten liggen, geloof ik, op de zijkant op de tafel. We hebben 4 avonden over dit onderwerp. En normaal is het dat we 1 keer in de 14 dagen op een woensdagavond samenkomen. Maar door wat verschuivingen zijn we volgende week aan een tweede avond bezig. Dan slaan we 2 weken over. En dan hebben we er weer 2 achter elkaar. Dus houd dat even in de gaten wat de data betreft.
Dan sla je 1 keer over, toch? 1 woensdag sla je over.
1 woensdag slaan we over. Ik zeg het verkeerd, geloof ik, ja. Nou, in ieder geval pak even een samenvatting die er op de tafel ligt mee. Daar staan de data op. 16e, dat is vandaag. 23 volgende week. 7 oktober, dat is dan over 14 dagen. En dan nog een keer 14 oktober. Dan is het allemaal op de goede volgorde. Goed, jullie hebben misschien daarnaast die hele tafel met cd's gezien. Vanaf nu worden er geen cd's meer gemaakt, want we hebben... Ja, de conclusie getrokken, cd's worden bijna niet meer verkocht, worden bijna niet meer naar cd's geluisterd. Jullie kunnen op de website van Maranatha-Ermelo, als het goed is volgende week, de studie afhalen. Dan kun je hem daarop naluisteren. We gaan ons best ervoor doen, die wordt opgenomen en we gaan hem op de site zetten. Dan kunnen jullie hem daar vanaf downloaden. Die oude cd's die we daar hebben liggen, neem ze mee voor 1,50 per stuk in de uitverkoop. Maak ons los. Zoals Johan Schepper dat altijd mooi zegt. Dat bedoel ik. En als, ja. Ik heb verder niet zo heel veel nieuws meer. Je bord voor de koffie hebben jullie gezien. Dat staat in de hal. Overzicht voor de studies ligt op de tafel hiernaast. Dan gaan we nog een lied zingen. En dan ga ik plaatsmaken voor onze broeder Oscar Lauwhuis. We gaan zingen. Johannes de Heer op dezelfde bladzijde. Van boekje 54. Hoor, Jezus nood u, kom tot het feest. Als we dan toch over huwelijk en trouwen hebben, dan zeg ik van, de Heer Jezus nood ons tot het bruiloftsmaal. Dan past dat heel mooi bij de avond. Hoor, Jezus nood u, kom tot het feest. Lied 54. Oh, wacht even. Dat zijn die dingen, die vergeet ik altijd weer. Gert die zit hier al te popelen met een collectezak. Want, ja, dat zijn dingen die vergeet ik altijd. Hou je portemonnee gereed, want die komt eraan. Ja. Want deze avond, ja, jullie vermoeden het al. We zitten hier lekker in een mooie zaal. Er moet een klein beetje huur voor betaald worden. Onze broeder die komt uit Ermelo, heeft gelukkig niet zoveel kilometervergoeding. Hij is hier al eens op de fiets geweest, dus toen zat er wel een mago op. Maar, goed, genoeg flauwekul. Gert die komt eraan met de collectezak en dan gaan we zingen lied 54.
Ja, lieve mensen, een heel goedenavond. Fijn om weer in Ermelo te mogen spreken. De laatste keer dat ik hier zou zijn, toen was ik er niet. Het ging niet door. Toen hoopte je dat ik eindelijk over de wederkomst zou spreken. Dat is nu nog steeds niet gebeurd. Maar wellicht gebeurt het nog een keer. Maar ik ben blij dat we deze avond en nog 3 avonden hebben. 4 avonden om na te denken over het huwelijk. En vele van jullie zijn al getrouwd. En misschien zijn sommige van jullie nog niet getrouwd. Maar ook als je al langer bent getrouwd, is het goed om weer stil te staan bij het huwelijk. Ook als je niet bent getrouwd, je hebt altijd met huwelijken te maken. Met huwelijk van vrienden of familieleden of het huwelijk van je ouders. Het gezin waar je bent in opgegroeid. Er zitten hier ook grootouders. Je hebt ook te maken met je kleinkinderen die een relatie aangaan en gaan trouwen. Dus ik geloof dat het voor mensen van alle leeftijden ook goed is om weer terug te gaan naar de basis en na te denken over heel fundamentele dingen van het huwelijk. Vanavond denken we na over Gods instelling van het huwelijk. Je zou kunnen zeggen Gods ontwerp voor het huwelijk. En we zullen vooral kijken naar het belangrijkste vers in de Bijbel over het huwelijk. En daar wordt een groot deel van de avond wordt bepaald door het kijken naar de verschillende lessen die we kunnen leren uit dat ene vers. Volgende keer denken we na over de vraag, Wat betekent het volgens de Bijbel om elkaar lief te hebben? Wat is liefhebben volgens de Bijbel? Hoe kan je zeggen dat je van iemand zal blijven houden? Kan je dat überhaupt zeggen? In de moderne manier van denken over liefde is dat veel meer lijdelijk. Hè? Op een gegeven moment zeg je, ja, maar ik hou niet meer van hem of haar. Terwijl de Bijbel daar toch wat anders over zegt. En dat betekent als we daar zicht op krijgen dat je inderdaad kan beloven dat je van iemand zal blijven houden. Dus wat is je naaste liefhebben? Wat is elkaar liefhebben volgens de Bijbel? De derde avond willen we nadenken over communicatie natuurlijk. Het gesprek met elkaar. Dat je met elkaar deelt, met elkaar spreekt. Dat je niet alleen praat over feiten, niet alleen een oppervlakkige communicatie hebt, maar dat je ook leert om op een dieper niveau met elkaar te communiceren. En dat je leert om ook iets van je hart te delen met de ander. Ik wil verschillende aspecten van de communicatie met elkaar met jullie ook bespreken. En de vierde keer willen we nadenken over seksualiteit. En over het lichamelijk één worden, over de seksuele relatie en dingen die daarmee te maken hebben. En ook wat de Bijbel daarover zegt. Dus ik denk dat het heel waardevol is om deze thema's met elkaar zorgvuldig te bestuderen. Nou, de tijd waarin wij leven wordt gekenmerkt door een grote nood op het gebied van huwelijk en gezin. Kan ik deze lospakken? Mag dat? En ik hou hem liever even vast, dan hoef ik niet zo voorover te buigen. Ik zal u een statistiek doorgeven. In 1870, dat is dus 145 jaar geleden, waren er in Nederland 27 echtscheidingen op 1000 huwelijken. Dat wil dus zeggen 2,7%. Inmiddels is dat naar de 38% gegroeid. Dus dat is bijna een 15 keer zoveel. Ik heb laatst in een artikel in de Telegraaf gelezen dat nu, in deze tijd, als de afgelopen jaren bekeken wordt, dat er 35.000 echtscheidingen per jaar zijn in Nederland. Dat wil zeggen dus 100 per dag. 100 officiële echtscheidingen per dag. En het ziet er niet naar uit dat dat minder wordt. Dit is de tijd waarin wij leven. En ik geloof dat er nog nooit eerder een tijd is geweest waarin het gezin zo uit elkaar gevallen is in de westerse wereld, in Europa, misschien wel wereldwijd, als in de tijd waarin we nu leven. En als we zeggen dat het gezin de hoeksteen is van de maatschappij, dan betekent dat dus dat er met de hele maatschappij wel degelijk iets aan de hand is. In datzelfde artikel dat ik las, stond dat inmiddels, en dat, daar schrik je van, maar het is echt waar, inmiddels een meerderheid van de kinderen in Nederland, van minderjarige kinderen, dus tussen de 0 en de 18, een meerderheid groeit op met één ouder. Een minderheid woont nog in een gezin met beide ouders. Misschien hier niet op de Veluwe, maar als je het geheel van Nederland bekijkt, is dat wel het geval. En dat betekent heel veel leed, want scheiden blijft lijden. Scheiden is altijd lijden voor de partners. En scheiden is altijd zeker ook lijden voor de kinderen. En het heeft levenslange gevolgen voor kinderen als vader en moeder uit elkaar gaan. En dat betekent dat we te maken hebben met een ramp. Met een behoorlijke ramp wat betreft het huwelijk. Een soort devaluatie van het huwelijk in onze samenleving. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, het huwelijk zoals we dat traditioneel kenden is helemaal niet meer van deze tijd. Het idee dat je met elkaar trouwt als je jong bent en dat je dan bij elkaar blijft de rest van je leven. Ik hoorde een keer op de radio bijvoorbeeld iemand, en er wordt natuurlijk over gefilosofeerd. En er was een man die was een filosoof en die zei van, ja, kijk, vroeger werden de mensen 45, 50 jaar oud. Dus als je trouwde op je 25ste, dan beloofde je trouw voor 25 jaar. Maar hij zegt, inmiddels zijn we zo ver gevorderd met onze gezondheidszorg, dat de gemiddelde vrouw wordt 84 en de gemiddelde man wordt inmiddels ook 80. Dus je belooft notabene trouw voor misschien wel 50 jaar of langer. En hij zegt, nou, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus vanuit die optiek had hij zoiets van dat huwelijk, dat je echt bij elkaar blijft, dat is niet meer van deze tijd. Er zijn allerlei andere theorieën die voorbij komen. En het traditionele huwelijk staat dus heel erg onder druk. Maar weet je, het probleem is niet dat het huwelijk faalt. En dat is wat ik vanavond hoop duidelijk te kunnen maken ook vanuit de Bijbel, vanuit Gods woord. Het blijkt trouwens ook wetenschappelijk gezien dat mensen over het algemeen gelukkiger zijn als ze wel bij elkaar blijven. Dat het meeste geluk en de meeste gezondheid, de meeste vervulling wordt wel degelijk gevonden bij mensen die wel trouw blijven aan elkaar. En niet bij mensen die het weer bij een ander proberen te vinden. Maar het huwelijk zelf faalt niet, maar mensen falen om goed met het huwelijk om te gaan. Het probleem ligt niet bij het huwelijk zelf. Het huwelijk is een idee van de Heere God. Weet je, de gemeente is een instelling van de Heere God. Ik geloof in de plaatselijke gemeente, want God heeft de plaatselijke gemeente bedacht. En God heeft dat ingesteld. Dat je als christen ook je aan elkaar verbindt in een plaatselijke gemeente. En zo heeft God ook het huwelijk bedacht. Het huwelijk is ook een idee van de Heere God. En daarom is het goed. Daarom werkt het ook. Dat wil zeggen, als man en vrouw leren om daar ook volgens Gods principes mee om te gaan. Dus het huwelijk zelf is niet uit de tijd. Maar mensen hebben vaak geen kennis meer. Ik geloof zeker dat wat de Bijbel zegt, een volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Dat ook de reden is dat zoveel huwelijken stranden. En daarom is het zo goed dat we vanavond ook de tijd nemen om er met elkaar over na te denken, om de Bijbel erop open te slaan. Ik geloof dat in de kerk, in het lichaam van Christus, onderwijs over het huwelijk en gezinsleven heel belangrijk is. En ik geloof echt ook wel degelijk dat als we zicht krijgen op Gods waarheden, als we het huwelijk gaan zien en de schoonheid van het huwelijk gaan zien, zoals God dat ons openbaart in zijn woord, en dat we de leefregels en de principes ook leren, maar ook de schoonheid van wat God ons daarin laat zien, dat die kennis, dat inzicht, wel degelijk heel veel verschil maakt in hoe je gedraagt en hoe je omgaat met elkaar in het huwelijk. En ik hoop dat deze avonden ook bij mogen dragen aan die kennis, zodat we ook onze weg zullen vinden. Ik stel voor dat we het vers met elkaar gaan lezen. Dat is heel snel en simpel. Genesis 2, vers 24. En u kent het wel. Het wordt in het Nieuwe Testament 3 keer herhaald. De Heer Jezus heeft het ook herhaald. Heeft het ook genoemd. Het wordt genoemd in de brief van Paulus. En er zit gewoon heel veel in dit vers. En dan komen we ook bij, ja, we komen ook een beetje bij, wat doe je eigenlijk als je trouwt? Wat doen man en vrouw als ze met elkaar trouwen? En dan krijgen we ook zicht op Gods bedoeling met het huwelijk. En een paar belangrijke principes. Er staat, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten of zijn vrouw gaan aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Dus er zijn 3 aspecten die we hier vinden. Ten eerste het verlaten van je ouders. Daar ga ik een paar dingen over zeggen. Het is belangrijk voor een huwelijk dat je ouders hebt verlaten. Het tweede is het elkaar aanhangen. Wat wordt daarmee bedoeld? Waar hebben we het over? Wat betekent dat? Wat hier gezegd wordt. En de derde is één vlees worden. Oké, dus als eerste het verlaten van je ouders. Mijn vrouw en ik hebben in ons, toen wij predikants echtpaar waren. Ik ben nog steeds predikant, maar ik ben nu niet meer gemeentepredikant. Ik ben nu helemaal vrijgesteld voor onderwijs en prediking. Maar we hebben in de loop der jaren best heel veel gesprekken gehad met echtparen ook. Ook trouwens heel veel met jonge stellen die gingen trouwen. Maar we hebben ook diverse keren gezien dat omdat man of vrouw zijn ouders of haar ouders niet echt had verlaten, dat er nog een ongezonde relatie was met ouders, dat erg ondermijnend werkt in het huwelijk. We hebben zelfs gezien dat sommige huwelijken daardoor zijn gestrand. Dus het is belangrijk dat we begrijpen wat er wordt bedoeld met het verlaten van je ouders. Nou, eerst een paar dingen over wat het niet betekent. Het betekent natuurlijk niet dat als je gaat trouwen, dat je dan je ouders aan hun lot overlaat. Je ouders verlaten betekent niet letterlijk dat je ze in de steek laat. Het gebod eert uw vader en uw moeder. Dat blijft, ook als je bent getrouwd. Mijn moeder leeft nog en ik geloof dat de Heer mij nog steeds roept. En dat het voor mij nog steeds geldt en belangrijk is en mooi is dat ik mijn moeder eer. Dus eert uw vader en uw moeder, blijft staan. Maar, kinderen, wees uw ouders gehoorzaam, dat blijft niet staan. Het gezag van ouders over hun kinderen, dat wordt wel degelijk anders. Of je zou zelfs kunnen zeggen, dat verdwijnt als de kinderen volwassen zijn geworden. Het is niet meer de bedoeling dat als je getrouwd bent, dat je je ouders gehoorzaamt. En ouders mogen niet meer doen alsof ze nog gezag hebben over het leven van hun kind. Maar daar kom ik straks even op terug. Maar gewoon dat je blijft zorgen voor je ouders, wanneer dat nodig is. Dat je ze lief hebt, dat je relatie met hen onderhoudt. Dat blijft natuurlijk heel belangrijk. Het betekent dus niet aan hun lot overlaten. Het betekent ten tweede ook niet dat je ver weg gaat wonen. Weet je, het heeft niet te maken met letterlijk een grote afstand nemen. Trouwens, soms kan dat wel helpen. Soms is het goed om wel wat verder weg te gaan wonen. Maar het hangt een beetje af van de relatie die er is. En de houding die de ouders aannemen. Maar, om het even... Even scherp te zeggen. Je kunt naast je ouders wonen. Wij zijn verhuisd uit Emmeloord. En twee buren van ons waren vader en moeder. En het huis daarnaast woonden zoon en schoondochter. Met 7 kinderen. De zoon en de schoondochter met 7 kinderen. Maar wij zien gewoon dat die mensen, die hebben een zeer gezonde relatie met elkaar. De opa en oma wonen dus naast hen. Want er zit alleen maar een weg tussen. Maar dat gaat heel goed. Die jongen, die zoon, heeft wel degelijk zijn ouders verlaten. En toch woont hij naast zijn ouders. Je kunt daarentegen in Australië gaan wonen. En je ouders nooit meer zien. En aan de andere kant van de wereld gaan wonen. En toch je ouders niet hebben verlaten. Dus het zit hem niet in de geografische afstand. Maar het zit hem in andere dingen. Waar zit het dan wel in? Laat me proberen dat op verschillende manieren te omschrijven. Nou, je kunt het als volgt zeggen. Het is belangrijk dat de primaire verbondenheid, als je eenmaal gaat trouwen, als je eenmaal getrouwd bent, dat je primaire verbondenheid niet meer is met je vader en moeder, of met vader of moeder, met een van beiden, maar dat de primaire verbondenheid nu is met je man, met je vrouw. Je bindt je meer aan je vrouw als getrouwde man, en je bindt je meer aan je man als getrouwde vrouw, dan dat je blijft binden aan je ouders. Als je getrouwde vrouw bent, is je man belangrijker voor je dan je ouders. En als je getrouwde man bent, is je vrouw belangrijker voor je dan je ouders. Dat betekent ook dat de mening van je levenspartner belangrijker is dan je mening van je ouders. En nou komen we op een gebied waar vaak problemen ontstaan. Als de ouders te veel hun mening blijven geven. En als dochter, de getrouwde dochter, bijna elke dag met haar moeder aan de telefoon zit, dat hoeft niet per definitie verkeerd te zijn. Maar als in die dagelijkse telefoongesprekken, als de moeder voortdurend zegt wat ze vindt van allerlei dingen, en als de moeder de hele tijd haar mening geeft over van alles en nog wat, en eigenlijk een beetje dirigerend op haar dochter inpraat, en die dochter die blijft meer waarde hechten aan wat haar moeder vindt en zegt, dan dat ze zich afvraagt wat haar man vindt en zegt, dan gaat het mis. Je hecht je aan elkaar en nu wordt de ander in je huwelijk de belangrijkste mens in je leven. Als kind, ik durf te beweren dat wij als ouders in het leven van onze kinderen nu eigenlijk nog steeds de belangrijkste persoon in hun leven zijn. Maar als mijn zoon gaat trouwen, dan wordt zijn vrouw de belangrijkste persoon in zijn leven. Nou, dat is waar we nu over nadenken. Dat is wat het betekent om je ouders te verlaten. Ik geloof dat je ook kunt spreken van dat je niet meer afhankelijk moet zijn van je ouders. Als kind ben je toch ook voor je emotionele welzijn en voor je gevoel van geborgenheid en voor je gevoel van zekerheid en veiligheid. Dan hang je natuurlijk aan je ouders. Je bent afhankelijk van je ouders. Je hebt je ouders nodig. En ouders geven het kind een gevoel van geborgenheid. Maar als je bent getrouwd, dan is die emotionele afhankelijkheid, die moet meer naar elkaar toe liggen. Dat je van elkaar als man en vrouw afhankelijk wordt. En dat je niet meer zozeer de bevestiging en de liefde van je ouders het meest nodig hebt. Maar dat je dat vooral vindt bij elkaar. Ik geloof dat God zo heeft bedoeld. Dat je in het huwelijk een gezonde afhankelijkheid van elkaar hebt. En dat je dus niet meer te veel afhankelijk bent van je ouders, voor je sociale noden en voor je emotionele noden. En ik zou ook willen zeggen, ook financieel. Ik heb ook wel eens gezien dat een getrouwde man financieel erg afhankelijk was van zijn vader, omdat hij zakelijk met zijn vader ook in het bedrijf zat. Die vader was een erg dominante man en die was zakelijk ook scherp en goed en succesvol. Maar wij zagen gewoon dat deze man, deze getrouwde man, eigenlijk financieel te afhankelijk was van zijn vader, wat niet goed was. We hebben ook wel eens gezien dat de vader eigenlijk voor een groot deel het huis van zijn zoon had gefinancierd en daardoor dacht dat hij daar te pas en te onpas kon binnenlopen. Want immers, het huis was voor een groot deel van hem. Weet je, dat zijn ongezonde toestanden. Dat is niet goed. Dus een bepaalde financiële onafhankelijkheid, of in ieder geval, hè, je kunt misschien soms maar beter bij een bank lenen dan bij je vader. Maar goed, dat weet ik niet, dat kan ook goed gaan. Maar een te grote afhankelijkheid van je ouders kan ondermijnend zijn voor het huwelijk. Nou, dit zijn een paar dingen die hier aan raken. Dat betekent dat ouders hun kinderen moeten voorbereiden op het hen verlaten. Opvoeden is trainen tot zelfstandigheid. De opvoeding heeft heel veel te maken met het je kind leren verantwoordelijkheid te dragen en onafhankelijk te worden. Het is niet goed als je te veel blijft doen voor je kind. Sommige ouders zijn te dienstbaar aan hun kind, waardoor ze het kind te weinig leren zelf dingen te doen. Ik zie dat trouwens vooral in christelijke gezinnen gebeuren. Dat ouders vanuit het motief van de dienstbaarheid en de nederigheid en de zelfopoffering voortdurend allerlei dingen voor hun kinderen blijven doen. Terwijl ze eigenlijk beter wat minder voor hun kind zouden kunnen doen, zodat het kind zelfstandig wordt en zelf leert de dingen te doen en een beetje in het huis mee te werken en verantwoordelijkheid te dragen en dingen te betalen en het geld een beetje te beheren. Dus opvoeden heeft alles te maken met het trainen in zelfstandigheid en het trainen naar de volwassenheid toe. En ik denk dat het belangrijk is voor ons als ouders. Hè. Als ouders vind je het ook moeilijk dat je kinderen hun eigen leven gaan leiden. Het is moeilijk dat ze op een gegeven moment het huis uitgaan. En misschien heb je de neiging om ze een beetje voor jezelf te willen bewaren. Maar het is niet goed als je als ouders afhankelijk bent van de liefde die je kinderen je kunnen geven. Nee, je moet je kinderen vleugels geven om uit te vliegen. En je moet dus ook je kinderen voorbereiden op het je verlaten als ouders. En dat gaat soms ook mis. Dus waar we het nu over hebben, dat een jongen, een zoon, een man zijn vader en zijn moeder verlaat. Een vrouw haar vader en moeder verlaat. Dat is zowel de verantwoordelijkheid van de man, de vrouw die gaat trouwen of getrouwd is, als de verantwoordelijkheid van de ouders. En het is goed om daarover na te denken. Ik vind dat bijvoorbeeld ouders behoren hun zoon te helpen om hoofd van zijn gezin te worden. Dat ouders die zoon helpen, dat hij nu op een positieve manier leiding geeft aan zijn gezin. Dat is een nieuwe eenheid geworden. En dat staat niet meer onder het gezin waar hij vandaan komt, maar dat staat er als het ware naast. Dat is niet meer een gezin dat onder het gezin valt van de ouders, maar wat ernaast staat als zelfstandige eenheid. En ouders moeten hun zoon voorbereiden om een goede man voor zijn vrouw te zijn, een goed hoofd van zijn gezin te zijn. Dat betekent dat hij dus ook leiding geeft en dat zij als ouders niet meer leiding geven aan het leven van hun zoon. En je dochter, er staat ook iets in de Bijbel dat de oudere zusters, de jongere zusters helpen en aanmoedigen om een goede vrouw voor hun man te zijn, om in de positieve zin onderdanig te zijn aan hun man. Daar kom ik later nog op terug. Maar weet je dat je dus je kinderen ook traint om een gezond huwelijk met elkaar te gaan opbouwen en dat je je als ouders steeds meer in zekere zin terugtrekt. Nou, het laatste wat ik zou willen noemen, ik noemde even van je kunt in Australië gaan wonen en je ouders niet hebben verlaten. Het kan zijn dat je je ouders nooit meer ziet en toch nog gebonden bent aan je ouders. Het kan zelfs zijn dat je vader of je moeder overleden is en dat je in zekere zin je vader of je moeder nog steeds niet hebt verlaten. En ik noem één voorbeeld en dat is heel moeilijk, maar het gebeurt soms wel. Dat kan zijn omdat je bitter bent naar je vader of moeder toe. Je kunt wegvluchten en ergens anders gaan wonen. Maar als je hart vervuld is met bitterheid naar je vader toe, vanwege de vader die hij is geweest en de fouten die hij heeft gemaakt, dan heb je hem in zekere zin ook niet verlaten. Ook al zie je hem al in geen jaren meer, ook al zul je hem nooit meer zien. Je komt ook los van je ouders als je op een gegeven moment zo ver komt dat je zegt, ik vergeef. Ik laat los het kwaad dat mij is aangedaan. Ik geef mijn wrok en bitterheid op. Ik neem er afstand van. Dat wil niet zeggen dat je het kwaad dat is gebeurd goed praat. Dat wil niet zeggen dat je moet overstromen met gevoelens van liefde voor je vader of moeder die jou heeft beschadigd. Maar je rekent je vader of moeder het niet meer toe. Dat is vergeven. Het de ander niet meer toerekenen. De schuld kwijtschelden. Daar kan je toe beslissen. Daar kan je een beslissing toe nemen. En dan zul je merken dat je losser komt van je vader of je moeder met wie je het zo moeilijk hebt. Dit heeft ook weer te maken met het emotionele leven. En dat ook, hoort ook bij het verlaten van je ouders. Maar de hoofdzaak is dit, dat je je ouders verlaat om je echt te kunnen binden aan je vrouw, aan je man en een zelfstandige eenheid te kunnen gaan opbouwen. Dat is het eerste punt. Het tweede is dit. Het staat zich aan zijn vrouw hechten. Is er ook een glaasje water hier? Mijn logopediste die zegt dat ik vaker water moet drinken tijdens het spreken. Dus ik doe maar wat zij zegt. Het in de Griekse vertaling van het Oude Testament. Het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven. Maar er is een Griekse vertaling van het Oude Testament. En het Griekse woord wat hier gebruikt is voor aanhangen is het woordje kolle in het Grieks. En dat is ook een lijmmerk. En dat betekent, dat is precies de juiste betekenis. Het betekent aan elkaar verlijmd raken. Je vrouw gaan aanhangen is dat je je aan haar hecht. Zich aan zijn vrouw hechten. Staat er in andere vertalingen. En in de NBG staat zijn vrouw aanhangen. Maar het is allemaal het idee dat je hecht je aan elkaar. Je gaat elkaar aanhangen. En zoals je, als je twee felle papieren aan elkaar verlijmt, dan raken ze verbonden met elkaar en dan wordt het een eenheid. Dit is niets anders dan het huwelijk. En zo heeft de Heere God het bedoeld. Dit is wat de Bijbel ook noemt het huwelijksverbond, waardoor je verbonden raakt aan elkaar. Het woordje verbond betekent dat je een verbintenis met elkaar aangaat. En dat je de bedoeling van die verbintenis is dat die niet meer verbroken wordt. Zo heeft God het bedoeld. Dat zit allemaal vervat in het woordje aanhangen. De betekenis van het woordje aanhangen. Dat heeft hij bedoeld voor ons bestwil. Want hij weet dat man en vrouw het meest gelukkig zijn als ze door dik en dun, door de jaren heen, in voorspoed en tegenspoed, in rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid, wat er ook gebeurt, dat ze trouw blijven aan elkaar. Dat is het mooiste wat er kan gebeuren tussen mensen hier op aarde. Het is de meest intieme relatie die mogelijk is tussen mensen. Het is de relatie tussen man en vrouw in het huwelijk. Dat je ook als je elkaars onhebbelijkheden leert kennen, ook als je elkaars zwakheden leert kennen, en als de ander blijkt niet toch de perfecte ideale man of vrouw te zijn die je dacht in het begin, en dat je elkaar echt leert kennen door de jaren heen, en het ook wel eens moeilijk hebt met elkaar, en echt wel eens conflict hebt, en elkaar tegenkomt en jezelf tegenkomt in het huwelijk. En niemand van ons die getrouwd is hier, die zal zeggen het is altijd even makkelijk, maar dat je dwars door al die moeilijkheden heen, dat je elkaar blijft aanhangen, dat je trouw blijft aan elkaar, dat die twee vellen papier aan elkaar vast blijven zitten, want als ze namelijk uit elkaar getrokken worden, dan gaan ze altijd min of meer stuk. Dus de liefde is ongelooflijk sterk. Daarom zegt de Bijbel ook, wek de liefde niet op voordat het haar behaagt. Die intimiteit die mogelijk is in het huwelijk is heel diep. Het is heel wat om jezelf zo in het te geven aan de ander. Je, in zekere zin zonder reserves te geven aan de ander, maar dan geef je ook heel veel vertrouwen. Dat maakt je ook kwetsbaar. Maar dat kan zo mooi zijn en God wil niet dat dat kapot gaat. En dat is ook echt het beste voor de mens. En daarom een verbond, een verbintenis dat je met elkaar sluit. Daarom spreekt de Bijbel ook over je wettige man of je wettige vrouw. Malachi 2 vers 14, de Heer is getuige van het verbond dat je met je wettige vrouw hebt gesloten. Dus als je elkaar gaat aanhangen, zoals dit vers zegt, hè, aanhangen, dan word je elkaars wettige man en vrouw. En dat verbond trouwens, wat ik net noemde, dat wordt in de Bijbel ook een verbond met God genoemd. De overspelige vrouw, die genoemd wordt in Spreuken 2 vers 17, daarvan wordt gezegd dat zij het verbond van haar God vergeet. De overspelige vrouw, die vergeet het verbond van haar God. Dus wordt niet gezegd, de overspelige vrouw vergeet het verbond met haar man. Nee, ze vergeet het verbond van haar God. Dus het is een verbond wat je met elkaar sluit, maar in zekere zin ook met de Heere God voor zijn aangezicht. En, en dat is dat drievoudige snoer. Wat niet snel verbroken wordt. Maar dit is gewoon niets anders dan het huwelijk zelf. Dat wordt ook bewezen uit het feit dat er wordt gesproken over zijn vrouw. Even nog één stapje terug. Als we het hebben over het gaan trouwen. Er wordt hier ook gesproken over een man. He, dus er staat, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. Er staat niet, daarom zal een jongetje zijn vader en moeder verlaten. Er staat niet, daarom zal een onverantwoordelijke lapswans zijn vader en moeder verlaten. Er staat niet, daarom zal een jongen die nog nooit geleerd heeft verantwoordelijkheid te dragen zijn vader en moeder verlaten. En het heeft te maken met volwassenheid, dat je een man bent geworden. En een echte man ben je niet als je vooral fysiek een auto kan omrollen. Dat is ook wel leuk. Dus op sommige mannendagen doen ze dat, hè? Dat je een auto gaat omrollen met elkaar. Maar ik denk dat man zijn te maken heeft met dat je hebt geleerd je verantwoordelijkheden na te komen. Heb geleerd jezelf een beetje te beheersen. Heb geleerd om betrouwbaar te zijn. Dat je bent gegroeid in karakter. Dat je je geeft aan een vrouw en dat ze blij met jou kan zijn als man. Omdat je een zekere mate van volwassenheid hebt bereikt. Dat is het eerste wat dit vers ook leert. Een man. En sommige mannen zijn volwassen als ze 18 jaar oud zijn. En andere mannen zijn nog steeds niet volwassen als ze 30 jaar oud zijn. Dus het heeft niet vooral met leeftijd te maken. Ik geloof gerust. Een goede vriend van mij, jongens, is afgelopen zomer getrouwd. Hij is 20 jaar oud. En ik geloof dat hij het kan. Dus het heeft niet met leeftijd te maken, maar met die volwassenheid. Maar dan staat er, hij zal zijn vrouw aanhangen. Het gaat hier niet over, daarom zal een man zijn vriendinnetje gaan aanhangen. Het gaat niet over, daarom zal een man eens een tijdje met een vrouw gaan samenleven om er na 5 jaar misschien achter te komen dat hij wil dat zij zijn vrouw wordt. Maar er staat, zijn vrouw aanhangen. Met andere woorden, het huwelijk is dit, dat je elkaar aanvaardt als man en vrouw. Je aanvaardt elkaar als man en vrouw. Weet je, die man die dit doet, die gaat niet een vrijblijvende relatie aan. De man die dit doet, volgens dit vers, die hecht zich aan zijn vrouw. Hij ontvangt haar als zijn vrouw. Je wordt officieel elkaars man en vrouw. Dit is nogmaals gewoon wat we noemen het huwelijk. En dan kom ik even op deze vraag. Wanneer ben je eigenlijk volgens de Bijbel getrouwd? En ik weet dat daar echt veel verwarring over is. Laat me één punt van verwarring noemen. En dat is dat ik heb het kort geleden nog weer gehoord. En het is haast gangbaar geworden in christelijke kringen, denk ik wel eens. Maar er zijn zoveel mensen die zeggen, je bent met elkaar getrouwd als je met elkaar naar bed bent geweest. Je bent in Gods ogen met elkaar getrouwd als je seksuele gemeenschap hebt gehad. En ik denk niet dat het Bijbels is. Je trouwt niet in de slaapkamer. Je trouwt niet op een privé moment. Niet als je in een privé moment tegen elkaar zegt, ik zal je trouw zijn. En dan met elkaar het bed deelt en lichamelijk één wordt. Het idee dat je dan getrouwd bent in Gods ogen, dat wordt regelmatig genoemd. En dan zeggen mensen, ja, maar bijvoorbeeld, hè, kijk dan eens naar Isaac en Rebecca. We lezen toch in dat hoofdstuk, ik weet niet meer precies welk hoofdstuk het is. Ergens voor, nou ik weet niet meer precies, maakt niet, 24, Genesis 24, daar staat dat hij nam haar mee de tent in, hij nam haar de tent in en zij werd hem tot vrouw. En vanuit dat vers zou je kunnen zeggen, hè, dat de Bijbel daar leert, op het moment dat hij haar meenam de tent in, nam hij haar tot vrouw of werd zij zijn vrouw. Zie je wel, als ze met elkaar naar bed gaan, dan zijn ze getrouwd in Gods ogen. Maar wacht even, wat was daar nou vooraf gegaan? Dan moet je het hele hoofdstuk lezen. En wat zien we dan? Dat is dat de knecht van Abraham, die wordt door Abraham gestuurd naar het land waar Abraham vandaan kwam. En dan komt die knecht, die komt daar ver weg, in, ik weet niet meer de plek, Haran denk ik, in de buurt van Haran. En die knecht die komt inderdaad terecht bij de familie van Abraham. En op een wonderlijke wijze wordt hij door de Heer geleid. Rebecca die komt daar en die biedt ook zijn kamelen te drinken aan. En dat had hij om gebeden dat dat zou gebeuren. Nou, hij krijgt echt een knipoog van de Heer. Hij krijgt een duidelijk teken van de Heer dat hij op het goede spoor is. En het is een heel mooi verhaal. Maar dat hele verhaal, weet je, waarom ging de knecht naar die streek toe? Om een vrouw voor Isaac te vinden. Toen hij het ging bespreken met de familie van Rebecca, ging het er niet om dat Rebecca voor een tijdje de verkering van Isaac zou worden. Het ging er niet om dat Rebecca misschien een paar jaar met hem zou gaan samenwonen om uit te proberen of zij zijn vrouw zou willen worden. Weet je, het hele hoofdstuk staat in het teken van het huwelijk. Iedereen wist dat toen Rebecca ja zei op de vraag of ze mee wilde met de knecht van Abraham, wist iedereen op dat moment dat ze ja zei tegen de vraag of ze de vrouw van Isaac wilde worden. En op het moment dat Rebecca aankwam in het huis van Abraham, dat de knecht terugkwam met Rebecca, kon het hele huis van Abraham, weet je, zowel Abraham en Sarah als de dienstknechten van Abraham en iedereen die erbij hoorde, de hele leefwereld van die familie, die kon op dat moment zien dat Rebecca daar kwam om de vrouw van Isaac te worden. Met andere woorden, het was overduidelijk dat die twee voor elkaar kozen als man en vrouw. Dat ze elkaar aanvaarden uit Gods hand als man en vrouw. En daarom ging Isaac niet naar bed met zijn vriendinnetje, maar hij ging naar bed met zijn vrouw. Want het hele ritueel was het toenmalige ritueel van hoe man en vrouw bij elkaar kwamen. En dat gebeurde in het openbaar. En nou zitten we in de kern van wat het is om met elkaar te trouwen. Je trouwt niet met elkaar op een privé moment. Maar trouwen heeft altijd te maken van het begin af aan in de Bijbel tot in het Nieuwe Testament, tot op de dag van vandaag. Trouwen betekent dat je er in het openbaar voor uitkomt, dat je elkaars man en vrouw wilt zijn, dat je de ander aanvaardt als jouw vrouw, als jouw man, en dat je de ander trouw belooft in het openbaar en dat je dat verbond met elkaar sluit. En dan ben je met elkaar getrouwd. Dus samenvattend, Isaac en Rebecca gingen niet naar het gemeentehuis. Ze hadden niet een ambtenaar van de burgerlijke stand. Ze hebben niet een trouwboekje getekend. Ze hebben niet een kerkdienst gehad met een dominee. De cultuur was in allerlei opzichten anders. En zo is trouwen in allerlei culturen anders. Ook vandaag de dag in allerlei culturen is het anders. Maar het ene aspect dat in alle culturen en in alle tijden het trouwen definieert is dit. Dat je er openlijk voor uitkomt. Dat je elkaars man en vrouw wilt zijn. En dat je de verplichtingen van het huwelijk officieel op je neemt. Dat is wat Isaac en Rebecca ook deden door elkaar op deze manier te aanvaarden. Ze wisten precies wat het inhield volgens de definitie van het huwelijk. En dat is wat we het verbond van het huwelijk noemen. Dat je dat verbond met elkaar sluit. Er is veel verwarring hierover. Weet je, ik merk bijvoorbeeld dat, daarom is het ook zo gezond dat de seksuele gemeenschap bewaard wordt tot in het huwelijk. Wij hebben met veel jonge mensen gesproken die voor het huwelijk al met elkaar naar bed waren gegaan. En soms ook zeiden, ja, maar we denken dat we nu al in Gods ogen getrouwd zijn. En dus ook helemaal de vrijheid om eventueel nog te stoppen met de relatie waren verloren op het moment dat ze met elkaar naar bed waren gegaan. We hebben ook zo vaak jongeren gesproken die altijd zeiden, ik wil het maar met één iemand delen. En dan al op 16 of 17 of 18-jarige leeftijd met elkaar een seksuele relatie zijn aangegaan. En daardoor ook niet meer zich vrij voelden om het weer te verbreken. Terwijl dat eigenlijk gezien de relatie misschien wel beter zou zijn. Want ze waren zeer jong en onvolwassen toen ze die relatie aangingen. Maar omdat ze al met elkaar naar bed gaan en het ten diepste eigenlijk maar met één iemand zouden willen delen. Of denken dat, ja, dat hoort op die manier. Dat hoort natuurlijk ook om het maar met één iemand te delen. Maar je verliest een heleboel vrijheid als je al voor het huwelijk met elkaar naar bed gaat. Het is veel gezonder om die seksuele gemeenschap te bewaren tot nadat je dat verbond met elkaar hebt gesloten. De Heere God heeft dat verbond bedoeld als een bescherming. Juist omdat die relatie zo intiem wordt. Juist omdat je ook zo kwetsbaar wordt in het huwelijk. Juist omdat je, als je jezelf lichamelijk ook geeft, dat je er niet aan moet denken dat die ander zomaar weer weg zal lopen. Daarom heeft God dat huwelijk gegeven. Als een bescherming, als een omheining voor de meest mooie en diepe relatie die er mogelijk is tussen mensen, tussen man en vrouw in het huwelijk. Dat is zo kostbaar, dat is zo prachtig dat God dat wil beschermen. En daarom heeft hij het huwelijk gegeven. Ik durf ook te beweren dat de seksualiteit eigenlijk het meest wordt geëerd en dat er het meeste respect is voor de seksualiteit en dat je de seksualiteit het meest hoog houdt. Niet als je zegt van ga er maar mee experimenteren, zoals helaas heel veel ouders tegen hun tienerkinderen zeggen vandaag de dag. En ga het maar uitproberen of doe het maar. En zoveel jongeren die ook en ook volwassenen die zomaar seksuele contact hebben met anderen. Ik geloof niet dat je op die manier het meeste respect hebt voor de seksualiteit. Maar juist als je het wil heiligen, als je het als heel bijzonder blijft zien, als je het wil heiligen tot in het huwelijk, dan heb je het meeste respect voor de seksualiteit. Nou goed, ik moet er niet te lang over uitweiden. Ik zou er heel veel over kunnen zeggen. Ik heb ook besloten om hier een boekje over te schrijven, over deze ene specifieke vraag. Waarom geen seks voor het huwelijk? Maar daar gaat het nu vanavond niet vooral om. Maar we komen er wel bij, omdat ook dit vers heel duidelijk deze volgorde leert. Ik geloof dat je het wel degelijk ook op grond van Genesis 2 vers 24 kan zeggen. Heel duidelijk dat de Bijbel dat hier ook leert. Een man verlaat zijn vader en moeder. Hij hecht zich aan zijn vrouw. Deze volgorde. Je gaat je hechten aan je vrouw. Je gaat dat verbond aan met jouw vrouw, zodat zij jouw vrouw wordt. Ze wordt jouw vrouw. En met die vrouw word je één vlees. De volgorde in dit vers laat heel duidelijk zien dat God dat één vlees worden reserveert voor de man en de vrouw die elkaars man en vrouw zijn geworden. Het is trouwens natuurlijk ook heel erg onlogisch om te zeggen dat je met elkaar getrouwd bent in Gods ogen als je met elkaar seks hebt gehad. Want hoe zit het dan met mensen die allerlei seksuele relaties hebben gehad? Zijn die dan in Gods ogen 5 keer getrouwd? Dat kan niet. Je trouwt niet door seks. Seks hoort bij getrouwden. Maar je trouwt door elkaar trouw te beloven. Trouwen is een openlijk verbond met elkaar sluiten. En dat je hele leefwereld, dat jouw netwerk, jouw familie, jouw vrienden, jouw medechristenen ook weten en horen dat jij je aan de ander verbindt en dat je de ander ontvangt uit Gods hand. En dan ten derde, over het één vlees worden. Eén moment. Nou, daarbij denken wij natuurlijk vooral aan de seksuele gemeenschap. En dat hoort er ook bij. Het één vlees worden, dat betekent dat man en vrouw lichamelijk ook één worden. Maar ik geloof dat het op veel meer duidt dan alleen de huwelijksdaad. Je zou kunnen zeggen, de seksuele gemeenschap is de huwelijksdaad. Maar er zijn twee soorten eenheid die bij elkaar horen. Dat is trouwens ook een zeer krachtig argument voor geen seks voor het huwelijk. En dat is een lichamelijke eenheid, seksuele eenheid en levenseenheid. En ik vind het mooi om het zo te zien, dat de lichamelijke eenheid de viering is van de levenseenheid. Hoe heeft God het bedoeld? Dat je als man en vrouw werkelijk je aan de ander geeft. Je deelt je gedachten met elkaar. Je communiceert met elkaar en daarin beleef je eenheid. De mooiste momenten in het huwelijk heb je soms als je echt met elkaar communiceert. Echt van hart tot hart met elkaar kan delen. Ook je tranen met elkaar kan delen. Je angsten en je zorgen met elkaar kan delen. Je vreugde met elkaar kan delen. Je pijn en verdriet met elkaar kan delen. Met elkaar kan huilen, met elkaar kan lachen. Dan deel je je hart en je emoties met elkaar. En dan ben je één daarin. Je deelt je gedachten met elkaar. Je vormt elkaar in je denken. Je hebt discussie met elkaar. Je zegt hoe je over dingen denkt. Je praat met elkaar over allerlei zaken en dingen. Je deelt ook je verlangens met elkaar. Ik geloof dat God het zo heeft bedoeld, dat je als man en vrouw ook samen gaat bouwen aan de toekomst. Je hebt dromen. Je hebt ambities. Je hebt mogelijkheden en capaciteiten. Je gaat samen werken. En samen ga je bouwen aan de toekomst. En in zekere zin carrière maken. Dat je, weet je, niemand leeft zonder doelen. Niemand leeft als plankton in de zee, doelloos. Maar we gaan altijd ergens naartoe. We proberen altijd dingen te bereiken. Dat je in het huwelijk ook één wordt in het elkaar ondersteunen, in het bereiken van dingen en in het verder komen in het leven. En je bekwaamheden ontwikkelen, je talenten gebruiken. Dat is allemaal prachtig. Met elkaar dromen, met elkaar bouwen aan de toekomst. Je deelt met elkaar geschiedenis. Mijn vrouw en ik zijn nu 24 jaar getrouwd. Wij zijn veel meer één met elkaar dan 20 jaar geleden. Want in die 24 jaar hebben we ongelooflijk veel met elkaar meegemaakt. Je deelt geschiedenis. Je deelt lief en leed. Je deelt successen en falen. Je gaat met elkaar over bergen en door dalen. En je houdt elkaar vast. Ook in de dalen hou je elkaar vast. En die gezamenlijke geschiedenis die bindt je samen. Je deelt familie met elkaar. Toen ik met mijn vrouw trouwde, werd haar familie werd mijn familie. En mijn familie werd haar familie. Je deelt vrienden met elkaar. Sinds wij ze getrouwd zijn, hebben wij vooral ook gezamenlijke vrienden. Ik heb ook wel enkele vrienden die ik mijn vrienden noem. Enkele mannen met wie ik soms ook gewoon alleen ergens wat drink of wat ga doen of ga sporten. En mijn vrouw heeft ook wel vriendinnen met wie zij soms alleen dingen doet. Tuurlijk. Maar we hebben ook heel veel gezamenlijke vrienden. En je bouwt een gezamenlijk netwerk op. En ook daarin word je één. Je deelt je bezittingen met elkaar. Je woont in hetzelfde huis. Je woont onder hetzelfde dak. Dat hoort bij het huwelijk. Je zorgt voor elkaar. Je eet zelfs dezelfde maaltijden. In die 24 jaar dat ik getrouwd ben, heb ik de meeste keren, notabene, hetzelfde gegeten als wat mijn vrouw heeft gegeten. Ik eet wel eens ergens anders, maar ik eet notabene wat zij mij voorzet. Maar even om te illustreren, dat je wordt één op allerlei gebieden in het leven. En dat noem ik levenseenheid. En dat is prachtig. En weet je, de bedoeling is dat je in de praktijk van alle dag, dat je in het dagelijks leven, dat je er iets van maakt. Door echt aandacht te hebben voor de ander. Echt te proberen om ook de ander te bemoedigen, de ander te helpen, voor de ander te zorgen. De ander lief te hebben in de praktijk van alle dag. Gewoon eenvoudigweg lief voor elkaar te zijn, terwijl je met elkaar samenleeft en met elkaar je toch door dit leven gaat. Dat je elkaar dient in de praktijk van alle dag. En dan is de lichamelijke eenheid, de seksuele gemeenschap, dat je ook met elkaar naar bed gaat. En dat je met elkaar seksueel één wordt, lichamelijk één wordt, is de viering van die levenseenheid. Zo hoort het te zijn. En het mooie is dit, dat die twee eenheden elkaar kunnen versterken. En nou zitten we in wat het kan inhouden om echt intiem met elkaar te worden. Echte intimiteit is als de dagelijkse praktijk waarin je lief bent voor elkaar gedurende de dag en elkaar even opbelt en vraagt hoe het gaat en die kleine dingen voor elkaar doet, dat de seksuele relatie versterkt, dat je ook het fijn vindt om met elkaar naar bed te gaan en ook daarin elkaar dient en niet neemt maar geeft in de seksuele relatie en dat die seksuele relatie weer de verliefdheid voor elkaar aanwakkert, de gevoelens voor elkaar aanwakkert, waardoor je in de praktijk van alle dag weer liefdevoller met elkaar omgaat. En zo kunnen die twee eenheden elkaar versterken. En zo heeft God het bedoeld. En dat is het mooiste wat er kan gebeuren tussen man en vrouw. En dat komt je niet aanwaaien, maar het kan wel. Het kan. En God geeft daar de wijsheid voor. Als ik even heel persoonlijk ben, ik kom zelf uit een gebroken gezin. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 10 was. Ik heb het moeilijk gehad toen ik ging trouwen. Ik werd geconfronteerd met een diepe angst in mijzelf toen ik ging trouwen. Dat ik dacht, kan ik wel een goede man voor mijn vrouw zijn? Wie zegt dat het mij wel lukt om het huwelijk te onderhouden? Maar ik had nooit gedacht dat ik zo intiem met mijn vrouw kon worden. Dat heb ik niet gezien bij mijn ouders. Maar ik mag het wel beleven in mijn eigen huwelijk. Omdat het Gods idee is. En niet, nogmaals, niet dat wij het altijd even makkelijk hebben met elkaar. We hebben ook onze conflicten. Maar ik weet nu wel, wat ik net beschreven heb, dat ken ik wel. Echte intimiteit. En de, weet je, de lichamelijke eenheid, die roept ook om de levenseenheid. Dus daarom is het ook, er ontstaat een verscheurdheid die God niet wil. Als een man en een vrouw wel het lichaam met elkaar delen, maar niets van het leven met elkaar delen. Daarom is vrije seks is geen liefde. Er wordt wel gesproken over vrije liefde, maar dat is geen liefde. Vrije seks is dierlijk. Vrije seks is, maakt mensen echt kapot. Is eerder beestachtig dan menselijk. Want de lichamelijke eenheid roept om de levenseenheid. Die twee horen bij elkaar. Sommige mensen zijn op seksueel gebied, en dat kan een verslaving worden. Heel veel mensen, er zijn zoveel mensen ook in onze samenleving die verslaafd raken aan seks. Seksverslaving wordt steeds meer een probleem in onze samenleving. Ook vanwege alle erotiek en porno en allerlei faciliteiten die er zijn vandaag de dag. En ik heb net een artikel dat voor het zoeklicht geschreven. Een land dat vervuld is met huwelijksontrouw. Dus Nederland is zo langzamerhand een land dat vervuld is met huwelijksontrouw. En mensen denken daardoor een stukje geluk te vinden. Maar het tegendeel is waar. Ze kijken de dood in de ogen. Ik heb een keer een artikel gelezen van een niet-christelijke journalist. Die zich enigszins begeven had in de wereld van de vrije seks. En hij schreef als niet-christen, ik heb de dood in de ogen gekeken. Het is de dood. Want de seksuele eenheid zonder die levenseenheid is een verscheurdheid die God niet wil. Daar wordt een mens diep ongelukkig van en diep eenzaam van. En zo heeft God het niet bedoeld. En daarom is het ook verkeerd als jongen en meisje, als tieners, als jongvolwassenen, zomaar met elkaar naar bed gaan. Zonder die levenseenheid. En het blijkt ook, mensen die samenwonen, het aantal stellen dat samenwoont en uit elkaar gaat, is zelfs met het hoge aantal echtscheidingen in Nederland nog steeds 4 keer zo hoog als het aantal getrouwden dat uit elkaar gaat. Het aantal stellen dat samenwoont en uit elkaar gaat, is nog 4 keer zo hoog procentueel als het aantal gehuwden dat uit elkaar gaat. Dat heb ik gehoord. Als je alle mensen die hebben samengewoond of en daarna weer uit elkaar zijn gegaan, bij elkaar optelt. Dat is niet wat God wil. Dus als God tegen ons zegt, bewaar dat en reserveer dat en doe dat alleen met degene met wie je die levenseenheid gaat opbouwen. Met wie dat die levens met elkaar versmelten, dat je elkaar gaat aanhangen. Als God tegen de mensen zegt, bewaar de seksualiteit alleen voor die relatie, dan zegt hij dat tegen ons wat ons het meest gelukkig zal maken. En het andere leidt nooit tot geluk. Maar zo heeft de Heer het bedoeld. En dat is prachtig. Nou, dit waren de 3 dingen. En er zit dus heel veel in dat ene vers. En dan zien we ook dat de zondigheid van de zonde van de mens is de grootste hindernis voor het huwelijk. De eigen wijsheid van de mens. Nogmaals, het huwelijk is niet passé. Het huwelijk is niet uit de tijd en het huwelijk is niet inmiddels ontmaskerd als een slecht idee. Onzin. Het huwelijk is een goed idee. Een goed idee van de Heere God. Het probleem is dat mensen er verkeerd mee omgaan. En het grootste probleem van de mensen is dat we allemaal de neiging hebben om een zondige en egoïstische weg te gaan. En misschien ben je vanavond wel overtuigd van je eigen zonde. Misschien is wat ik zeg vanavond wel confronterend, maar ik hoop dat je het hoort in liefde. Ik hoop dat je de schoonheid ziet van wat God ons leert. Hij wijst niet met zijn vingertje naar ons zondige mensen. Maar hij biedt ons zijn waarheid aan, omdat die waarheid ons vrijmaakt. Zie het niet als een veroordeling van God. Zie het niet als een berisping van God die tegen je is. maar zie het als een liefdevolle daad van de Heere God die jou wijsheid wil geven om goed met het leven en goed met de relatie met je vriendin, met je vrouw om te gaan. Ontvang het woord van God als iets dat je leven rijk maakt. En als er dingen mis zijn gegaan, is er altijd een weg terug. Niemand van ons is zonder zonde als het gaat om seksualiteit en als het gaat om de relatie met je man, met je vrouw. Niemand van ons is volmaakt. Laat wie zonder zonde is de eerste steen werpen. En Jezus is niet gekomen om ons te veroordelen, maar om ons te redden. Maar het is wel goed om je zonde in te zien en je zonde te belijden en te bidden, Heere, leid mij op de eeuwige weg. Leid mij op de juiste weg. Dank u dat u mij inzicht geeft in zoals u het heeft bedoeld, ook het huwelijk. Nou, ik hoop met mijn hele hart dat wij als christenen, en weet je, ik hoop dat steeds meer mensen, en dat deze avond daar ook aan bij mag dragen, en ook vooral voor jonge mensen hoop ik dat. Ik heb van de zomer, hebben mijn vrouw en ik meegewerkt aan een conferentie waar ik 4 keer heb gesproken voor jongvolwassenen. 120 jongvolwassenen, jongeren tussen de 18 en de 25, die allemaal volledig vrijwillig naar deze conferentie waren gekomen. En ik mocht 4 keer spreken tot deze jongvolwassenen. En we hebben diverse gesprekken gehad met deze mensen. Zulke mooie mensen. Maar zoveel worstelen ook met de groei naar volwassenheid. Zoveel worstelen met het vinden van een levenspartner. De keuze voor het huwelijk. Worstelen met seksualiteit. Worstelen met het bewaren van de seksualiteit tot in het huwelijk. En ik hoop zo dat gezond onderwijs en de waarheden van Gods woord, waar we er vanavond een paar van hebben ontdekt, dat het steeds meer harten van jonge mensen mag veroveren. En dat ze vanuit hun hart zullen zeggen, dit is wat ik wil. Dit is het mooiste. Dit is de koninklijke weg. En ik ben hier helemaal van overtuigd, niet vanuit een soort moralisme, niet vanuit een soort wetticisme, niet omdat de dominee het zegt, of de kerk het zegt, of de jeugdleider het zegt, of omdat het gezegd wordt in de kerk. Nee. Maar ik zie de schoonheid ervan in. En dat er steeds meer mensen zullen zijn die inderdaad zullen zeggen, ik wil er volgens Gods principes mee omgaan, omdat ik nu zie dat dat het allermooiste is. En dat die overtuiging mag groeien in je hart. En de Heere geven dat velen echte intimiteit zullen beleven, nog meer zullen beleven, door inzicht in Gods bedoeling met het huwelijk. En zelfs als je al lang bent getrouwd. Ik geloof dat. Nou loop ik even vooruit op iets wat ik meestal in een van de volgende studies zeg. Maar het is heel mooi. Nog romantischer dan pasgetrouwden is al heel lang getrouwden. Nog romantischer dan pasgetrouwden. Pasgetrouwden is zeer romantisch. Verliefd. En helemaal dolblij met elkaar. Maar dat je na 20, 30, 40 jaar huwelijk, dat je weer verliefd kan worden, dat is echt waar. En dat je elkaar vast hebt gehouden. En ook dat je zelfs lichamelijk nog steeds intimiteit beleeft, is nog mooier. Nog romantischer. Dus dit is niet alleen een boodschap voor mensen die nog gaan trouwen of pas getrouwd zijn, maar voor ieder van ons. Dat we mogen zien hoe mooi God het huwelijk heeft bedoeld. Amen. Wat gaan we doen? Ja, zullen we de Heer danken. Vader, we willen u met elkaar danken voor uw grote liefde voor de mensen. Dat u de wereld zo hebt lief gehad. Alzo heeft u de wereld lief gehad, dat u uw zoon heeft gegeven. En u heeft uw zoon niet gegeven om ons te veroordelen, maar om ons te redden, opdat wij door het geloof in hem eeuwig leven hebben. Dank u, Heer, dat u ons roept tot het leven, tot het eeuwige leven. Maar dank u dat u ons door uw woord ook wijs maakt. U maakt de eenvoudigen wijs. En Heer, van nature zijn we allemaal eenvoudig en onbenullig. Maar dank u dat u ons verstand bijbrengt. Heer, we bidden u dat u de ogen van ons hart nog meer wilt openen voor de schoonheid van het huwelijk. zoals u dat wilt en heeft bedacht voor ons. We bidden, Heer, voor een zegen voor ieder van ons. Ieder van ons die hier vanavond aanwezig is en ieder van ons die nog later naar de opname van deze Bijbelstudie zal luisteren. Heer, zegen ons, ook degenen die niet getrouwd zijn. Zegen ons in onze huwelijken, zegen de mensen die hun man of vrouw zijn verloren aan de dood. Zegen de mensen die hun man of vrouw zijn verloren aan het leven, door de echtscheiding of doordat de ander hen heeft verlaten. Heer, zegen in ieder van ons die getrouwd zijn en vul ons hart met liefde, Heer. Want we weten dat de vervulling van de wet ook de liefde is. Dank u dat u liefde uitstort in onze harten door de Heilige Geest. En wilt u dat op dit moment ook doen? Dat we op een bovennatuurlijke wijze door u, doordat u, Heer Jezus, in ons leeft, in staat worden gesteld om lief te hebben met de liefde van Jezus. En elkaar trouw te blijven en trouw te zijn aan de verantwoordelijkheden van het huwelijksverbond. Dank u, Heer, voor dat schitterende verbond. Dat ook een afstraling is van de relatie tussen u en uw volk, van de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Die onlosmakelijke verbondenheid tussen Christus en zijn gemeente, dat die ook zichtbaar mag zijn in de onlosmakelijke verbondenheid tussen mannen en vrouwen, die naar uw beeld zijn geschapen. Zegen ons, Heere, zo, ieder van ons. En ontvang onze dank en onze lof. Dank u, Heer, dat u deze avond heeft gezegend. Dank u wel, Heer, voor de rijkdommen van uw woord. Wij verblijden u over uw woord. Als iemand die rijke buit vindt en de wijsheid die u geeft, is veel waardevoller dan zilver en goud. We danken u voor die geweldige rijkdom. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik geef het terug aan Eva.
En dat alles heeft hij verteld en gezegd naar aanleiding van één Bijbeltekst. Ik vind het heel geweldig. Mooi zoals dat invulling gekregen heeft. En het raakte me. En dat heeft me in mijn persoonlijk leven ook zo heb ik dat ervaren. Dat voor de tweede keer verliefd worden, dat klopt helemaal. Maar ik denk dat er een hoop getrouwden zijn die dat ook kunnen beamen. Want dat zijn geweldige dingen. Als je zo je huwelijk naar een hoger plan kunt tillen. Nou ja, dat kun je zelf niet. In de sportwereld klinkt vaak de term, we gaan voor goud. En dat is een beetje naar aanleiding van het volgende lied. Ik ben een koninklijk kind. En als we dat onszelf maar voorhouden, ben ik koninklijk kind door de Vader bemind. Daar straalt de liefde van God door. Daar gaan we voor zingen. Lied 60 is dat. als die bazuin nog niet heeft geklonken, dan gaan we volgende week verder met deze studie. En dan hoop ik dat jullie er allemaal weer zijn. Je hebt gezien, er zijn nog een paar stoelen over. Jullie weten misschien mensen die zeggen van joh, ga eens mee, ga eens luisteren. Want dat is heel mooi. Breng ze mee, we hebben nog ruimte. Er is ook nog koffie, heb ik begrepen, van Gerry. Hiernaast liggen een hele stapel cd's, die moeten nog even in de uitverkoop. Dus, en er zijn er nog vragen, want we hebben heel veel gehoord. En hij zegt van joh, dat vertel je nu allemaal wel zo mooi, maar hij zit hier nog even en je kunt nog een vraag stellen aan hem. En dan krijg je denk ik ook nog een antwoord. Dus in ieder geval tot volgende keer en wel thuis allemaal.